Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst, met name ook de gasten in ons midden. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger voor deze morgen is de heer De Raaf, die komt helemaal uit het oosten. Fantastisch dat u er weer bent. Het orgel wordt deze morgen bespeeld door mevrouw De Vries, ook van harte welkom uiteraard. En de collecte voor deze morgen is bestemd voor de opbouw van de kerk. Rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Zullen we beginnen met het zingen van Psalm 150. Zullen we een moment nemen van stilgebed waarin we deze dienst opdragen bij onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer onze God, die hemel en aarde geschapen heeft, die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van onze God, onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen. Fijn dat u er allemaal bent en natuurlijk heel mooi dat wij hier weer mogen zijn. Met ook onze kinderen. Het is al een poosje geleden. Maar het is altijd heel fijn om bij u in uw midden te zijn. Om samen de Heer groot te maken, te loven en te prijzen. Het is voor mij ook altijd een hele eer om u als gemeente te mogen dienen. We willen deze dienst dan inderdaad ook onze Heer groot maken. Met een prachtig mooi gezang. 444. Grote God, wij loven u.
Hear us, thanks to all.
We willen samen lezen Exodus 20, de versen 1 tot en met 17. De leefregels, de 10 geboden die onze God ons heeft overgeleverd. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe ik aan duizenden van hem die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastes huis, gij zult niet begeren uw naastes vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Tot zover. We willen zingen, geprezen zij God op zijn heilige troon. Evangelische liedboek 336.
Thank you.
We zitten eigenlijk in de 40 dagen tijd. En dan ga ik daar niet specifiek bij stilstaan. Maar het is wel heel bijzonder dat we toch wel in de liederen naar voren willen brengen dat het niet zomaar een tijd is. Het is een tijd naar het uitzien van onze Heer. Het lijden, het opstanding van onze Heer, het werk van onze Heer wat ons vrijheid bracht, ons verlossing bracht. Het is geweldig dat we zo'n liefdevolle God hebben en die zo machtig is en zo liefdevol om dat hij ons bij zich wil hebben. En je ziet dat eigenlijk door de hele Bijbel heen, hoe bijzonder God met mensen omgaat. En wat ik het bijzondere van de Bijbel vind is, je hebt heel veel geschiedenisverhalen van belangrijke godsmannen en vrouwen. En je ziet niet alleen de positieve dingen, maar je ziet ook de negatieve dingen van de personen. En dat is zo bijzonder. Het is geen succesverhaal, de Bijbel. De Bijbel laat zien hoe de mens is en hoe God is. En we willen deze morgen in bijzonder bij drie mannen stilstaan. Hoe die in hun geloof stonden. En als je zo in deze wereld rondkijkt, als je kijkt hoe deze wereld in elkaar zit, hoe duister eigenlijk alles is. Als je kijkt niet zoveel televisie, maar als de televisie daaraan is, dan zie je soms van die kleine reclame dingetjes voor programma's die dan later op de avond komen, of soms ook gewoon op midden op de avond. En dan zie je programma's waarin die gewoon vol zitten van de duisternis. Die vol zitten van duistere dingen. Tegenwoordig is het ook heel normaal dat je dus drie mensen bij elkaar op een onbewoond eiland zet, zonder kleren aan, en die moeten elkaar dan ontmoeten. Daar moet dan een serie van gemaakt worden, een televisieprogramma. Dat soort dingen is echt een teken van de duisternis. En je ziet, ik ben niet een prediker die zegt van met vingertje omhoog, de Heer komt gauw terug. Dat weten we niet, dat leert de Bijbel ons ook, dat weet alleen God. Maar je ziet wel in heel veel dingen dat we toch ergens naartoe gaan. Dingen die 10 jaar geleden onmogelijk werden geacht, zijn nu gewoon mogelijk. Als je ziet naar Facebook, WhatsApp en al dat soort dingen, hoe dat aan elkaar gekoppeld wordt, waardoor alle gegevens die wij hebben en over ons bekend zijn, steeds meer bij één groepering, één organisatie terechtkomt. We leven in een hele roerige tijd, een hele bijzondere tijd. En ik denk ook dat het daarom juist zo goed is om stil te staan bij die mannen, die vrouwen in de Bijbel en hoe zij met hun geloof omgingen. Daar willen we straks bij stilstaan. We willen eerst een moment nemen van gebed. En mag ik daarin voorgaan? Vader in de hemel, dank u voor dit samen zijn. Dank u dat we samen mogen komen in alle vrijheid om uw woord te openen. Om te lezen hoe u bent. Hoe u door de geschiedenis van de mensheid heen steeds trouw bent gebleven aan diegenen die van u houden. Die hun leven in teken willen stellen van u. Vader, wilt u ons een geopend hart geven? Wilt u met ons zijn door de Heilige Geest? Wilt u ons aanraken en dat we dat mogen ontvangen van u wat we op dit moment nodig hebben in ons leven? Wilt u het woord zegenen en dat het in ons hart mag komen, zodat we een ontmoeting met u mogen hebben, want u heeft ook heel duidelijk in uw woord geschreven, waar 2 of meer in uw naam samenkomen, daar bent u in ons midden. En daar mogen we ook zeker van zijn. U bent bij ons, Vader, en wilt u ons toespreken, dat geven wat we nodig hebben. Amen. Het gedeelte wat we willen lezen als schriftlezing is Daniël 3. Daniël 3, vers 1 tot en met 18. Een heel bekend verhaal, maar een prachtig verhaal. Ik lees niet het hele, eigenlijk zou je het hele derde hoofdstuk moeten lezen, maar we lezen toch de eerste 18 versen. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 en de breedte 6 el bedroeg. Hij stelde het op in de vlakte van Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar, die de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, alle bestuurders der gewesten bijeenroepen om de inwijding bij te wonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de stadsbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja, alle bestuurders der gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld van koning Nebukadnezar. En zij stelden zich op voor het veld dat Nebukadnezar had opgericht, voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut liep met luide stem: aldus wordt u bevolen, gij volken en natiën en talen. Zodra gij hoort het geluid van hoorn, fluit, citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soorten van muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. En ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal onmiddellijk in de brandende vuuroven geworpen worden. Derhalve wierpen alle volken, natiën en tongen zich ter aarde zodra zij het geluid van hoorn, fluit, citer, luid, harp en allerlei soort van instrumenten hoorden. En zij erbaden het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Terzelfde tijd traden Chaldeeuwse mannen met een beschuldiging diengaande tegen de Judeërs naar voren. Zij namen het woord en zeiden tot koning Nebukadnezar: o koning, leef in eeuwigheid. Gij, o koning, hebt het bevel gegeven dat ieder die het geluid van hoorn, fluit, citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soort muziekinstrumenten zich ter aarde werpen zal en het gouden beeld aanbidden. En dat ieder die zich niet ter aarde beneden werpt en aanbidt, in de brandende vuuroven zal geworpen worden. Er zijn Chaldeese mannen aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen, Sadrak, Mesak en Abednego. Deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat gij hebt opgericht aanbidden zij niet. Daarop gebood Nebukadnezar in toorn en grimmigheid Sadrak, Mesach en Abednego te halen. Toen die mannen voor de koning gebracht waren, nam Nebukadnezar het woord en zeide tot hem: is het met opzet, Sadrak, Mesach en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet wilt aanbidden? Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra het geluid van hoorn, fluit, citer, luid, harp, toedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb. Maar indien gij niet aanbidt, zult gij onmiddellijk in de brandende vuuroven geworpen worden. En wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Toen antwoordden Sadrak, Mesach en Abednego de koning Nebukadnezar: wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelf indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Wel een bijzonder verhaal, hè? Al die herhalingen er ook in. Maar het is wel heel mooi. We willen het lied zingen 371. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik vind dat een prachtig mooi lied. Mijn Jezus, ik hou van u, ik noem u mijn vriend. Want u nam de straf op u die ik had verdiend. De grote verlosser, mijn redder bent u. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. 371. Evangelische lied. Drie mannen, Sadrak, Mesach en Abednego. Een bijzonder stukje geschiedenis. Het Bijbelboek Daniël is sowieso een heel bijzonder Bijbelboek. Het is een prachtig mooi profetisch boek en daar zou je eigenlijk een Bijbelstudiereeks van moeten maken. om te zien wat daar allemaal wel niet in staat. Hoe profetieën uit zijn gekomen in de geschiedenis en nog steeds uitkomen. Prachtig hoe dat allemaal beschreven is. En als je even een hoofdstuk eerder leest, dan zie je daar een heel bijzonder verhaal staan. Namelijk over een droom. Een droom van die koning Nebukadnezar. Het was een droom die hem helemaal van zijn stuk bracht. Hij kon er niet van slapen. En Daniel bad tot God en kreeg uitleg van deze droom. En hij vertelde dat aan de koning. En dat was natuurlijk geweldig. Want in die grote rijk van hem was er niemand die dat kon doen. Niemand kon hem vertellen wat die droom nou eigenlijk betekende. Daniel wel. En Daniel kreeg daarom een belangrijke functie binnen zijn koninkrijk. En zijn drie vrienden werden zijn assistenten. In het jaar 605 voor Christus veroverde deze koning Juda en nam een groot aantal Joden mee in ballingschap. Daniel en zijn vrienden zaten daar ook bij. En deze vier mannen zijn hele bijzondere persoonlijkheden. Ze hadden een geweldig geloof in God. Dienden in alles hun God. En God zegende hen ook. Dat lezen we ook in deze Bijbelboek. Ze pasten Gods wil toe in hun leven. En verzetten zich tegen het veranderen van hun goede gewoontes. Zo wilden ze bijvoorbeeld niet het eten van de koning eten. En ze wilden het beeld van deze koning niet aanbidden. En ze bleven bidden tot God, ondanks dat het niet mocht. En er een verschrikkelijke straf op stond. Ze hadden een enorme vertrouwen op God. Eén gedeelte uit hun leven hebben we gelezen deze morgen. Het gedeelte van die drie vrienden. Toen Daniel die droom had uitgelegd, was die koning Nebukadnezar helemaal onder de indruk van de God van Juda. En die God van Daniel. Hij zegt dan ook, en de koning gaf Daniel ten antwoord: in waarheid, uw God is de God der goden en de Heer der koningen. En hij openbaart verborgenheden. Daarom heb gij deze verborgenheid kunnen openbaren. Wat geweldige woorden. En je zou, zoals wij dat dan zouden zeggen, van het lijkt wel alsof hij helemaal tot geloof is gekomen. Alsof hij bekeerd is. Maar helaas was dat van korte duur. Hij was het heel snel vergeten en liet een enorme grote beeld maken van hemzelf. Omgerekend zo'n 27 meter hoog. Hij wilde daar eigenlijk mee aantonen dat hij de machtige koning was. En dat zijn koninkrijk niet verloren zou gaan. Hij maakte duidelijk dat die toewijding aan God van korte duur was. En hij vreesde en gehoorzaamde niet de God die die droom aan hem had gegeven. Dan was het in die tijd gewoonte om een beeld te aanbidden. En Nebukadnezar vond het belangrijk dat die rijk een eenheid zou worden. En door zijn macht te versterken en door die beeld neer te zetten, creëerde hij eigenlijk een soort centrale godsdienst. Een eredienst. En alle hoogwaardigheidsbekleders moesten komen uit dat grote rijk om dat beeld te aanbidden, te vereren. Dus ook Daniel, zijn vrienden. Daniel er zelf bij geweest is, staat er niet, dus dat weten we niet zeker. Maar die vrienden waren er in ieder geval bij. En dan moeten we eens opletten wat ze gaan doen. Ze storen zich totaal niet aan het bevel van deze koning. Ze blijven staan. En vereren dat beeld niet. Dit ondanks de verschrikkelijke doodstraf die erop stond. En bij deze houding willen we deze morgen stilstaan. Wat bewogen nu om dat te doen? Om niet die koning, die bevel van die koning op te volgen. Waar waren ze eigenlijk mee bezig? En dat ze niet gingen aanbidden. Dat werd natuurlijk opgemerkt. Er waren enkele Chaldeese mannen, staat er. En je ziet dat wel eens vaker als macht een rol speelt. Dan zijn er altijd mensen die een wit voetje willen halen. En in dit geval dan bij de koning. En dat lijkt ook hier het geval. Alleen al de manier zoals ze beginnen. Er staat dan, ze beginnen. O koning, leef in eeuwigheid. Ze zitten de koning gewoon te paaien. En dan herinneren ze de koning aan zijn bevel. En aan het gevolg als je het bevel niet zal opvolgen. Alsof de koning dat niet wist. En dan zeggen ze, er zijn Judese mannen aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen. Je zal haast denken, ze zitten te azen op dat paantje. Sadrak, Mesak, Abednego. Deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord. Uw goden vereren ze niet. En het gouden beeld dat gij hebt opgericht, aanbidden zij niet. Nou, koning Nebukadnezar was in alle staten. Hoe kon nou iemand zijn bevel negeren? Hij was de koning. Hij was de belangrijkste. Hij was de hoogste in het hele land en in het hele rijk. En hij eiste totale gehoorzaamheid. Hij was in alle staten. En riep die drie ongehoorzame mannen bij zich. Ze kregen nog één kans. Ze konden nu nog buigen. En als ze dan voor die koning staan, dan lezen we in vers 16. Toen antwoordde Sadrak, Mesach en Abednego de koning Nebukadnezar. En dan zeggen ze, we achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Ze staan voor die grote koning. Koning over die enorme rijk. Hij bepaalt wat daar gebeurt. Nou, wij hebben ook een koning. Alleen die heeft niet die macht om alles te bepalen wat in zijn land gebeurt. Maar ik denk, als wij voor onze koning zouden staan, zouden we dit niet durven zeggen. En zij zeggen dat toch, tegen deze grote koning. Eigenlijk zeggen ze, u bent niet het allerbelangrijkste in deze wereld. Nee, dat is God. En hem alleen aanbidden wij. En dan gaan ze verder. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Wat een enorme, indrukwekkende getuigenis van deze drie mannen. Wat een uitspraak. Wat een vertrouwen op God. Ze hadden het natuurlijk ook totaal anders kunnen doen. Ze hadden het op een veel veiligere manier kunnen doen. Ze hadden allerlei mogelijkheden. Kijk, ze hadden natuurlijk ook op de grond kunnen vallen en niet het beeld aanbidden. Of alleen voor deze ene keer en dan God vragen om vergeving. Of ze hadden het ook zo kunnen brengen. Kijk, de koning heeft absolute macht. En we moeten hem wel gehoorzamen. God zal dat wel begrijpen. De koning heeft ons aangesteld. We zijn hem dat gewoon verschuldigd. Of, wat nog wel vaak tegenwoordig ook gebruikt wordt, we doen er toch niemand kwaad mee? Ze hadden ook kunnen zeggen, ja, het is een vreemd land en God zal ons wel vergeven als we de gebruiken van dit land overnemen. Of deze, als we gedood worden en heidenen onze belangrijke positie overnemen. Ja, wie moet er dan voor het volk zorgen dat in ballingschap leeft? Eigenlijk allemaal een beetje gedachten waarvan je zegt van, ja, daar kunnen we ons min of meer wel in vinden. Laten we eerlijk zijn. Wat hadden wij gedaan als wij in deze situatie waren gekomen? Maar ze kiezen voor een totale andere aanpak. Een hele gevaarlijke aanpak. Een aanpak die de dood kan betekenen. Ze kiezen voor God. Ze zeggen eigenlijk, wat God ook beslist, wij zullen alleen hem aanbidden. Niet uw beeld of uw goden, koning Nebukadnezar. Ze stelden hun vertrouwen compleet op God. Ze wisten absoluut niet welke volgende stap God in gedachten had. Ze wisten wel dat ze in die oven zouden kunnen worden gegooid als ze niet luisterden. Maar wist Noach alles over de zondvloed? Nee. En toch bouwde hij die ark. Had Abraham een landkaart? Nee. En toch ging hij weg uit Ur der Chaldeeën. Begreep Mozes wat het betekende het volk uit Egypte te halen? Absoluut niet. En hij antwoordde toch ja toen God hem riep. Wist Jozua hoe de muren zouden gaan instorten? Nee, maar toch marcheerde hij rondom Jericho. Had Gideon echt begrepen hoe God die Midjanieten zou verslaan? Absoluut niet. Vanaf het begin af aan twijfelde hij. Maar toch bevrijdde God zijn volk. Had David enig idee wat er aan de hand was toen de profeet Samuel bij zijn vader was en zei, deze is het? Nee. En toch kwam Gods geest op hem. Hadden deze drie vrienden van Daniel enig idee of ze wel of niet in die oven zouden worden gegooid? Nee. En toch bleven ze vertrouwen op God. Ja, net als die grote godsmannen, dat hele rijtje en ook de godsvrouwen in de Bijbel, heeft God ook ons met een bedoeling op deze wereld geplaatst. En het doel is de mensheid te wijzen op de schepper van hemel en aarde. C.S. Lewis heeft een prachtige uitspraak daarover gedaan, vind ik. Hij zei eens, don't shine so others can see you, but shine so that through you others can see him. In het Nederlands, schijn of straal, schijn niet zodat anderen jou zien, maar schijn zodat anderen hem zien, God zien. Getuigen zijn dus. En daarvoor hebben we vertrouwen nodig. Kijk, soms geeft God heel duidelijk een signaal aan iemand wat hij moet doen. Maar in de meeste gevallen niet. God geeft niet iedereen een droom of een profetie. Maar hij heeft het wel beloofd er altijd te zijn. Al die beroemde mannen en vrouwen uit de Bijbel kenden de toekomst absoluut niet, maar zij vertrouwden hoe dan ook op God. Soms ondanks grote persoonlijke nood. En omdat ze bleven geloven, ook al waren de omstandigheden tegen, werden ze gezegend. Er zijn zoveel christenen in deze wereld die, voordat ze stappen ondernemen, eerst voor de volle 100% zekerheid willen hebben van God. Voordat ze in beweging komen. Maar de Bijbel leert ons dat God vaak stap voor stap aan mensen laat zien wat zijn plan is. 100% zekerheid krijgen we haast nooit. Maar wel de zekerheid dat God met ons meegaat, ons helpt en ons ondersteunt. Ik vind dit verhaal uit Daniel 3 erg indrukwekkend. Vooral als je ziet hoe die drie mannen reageren. Hoe ze voor hun God opkomen. Hoe ze volharden in hun geloof. Wat een geweldig voorbeeld voor ons allen. Hebreeën 11 die geeft ook zo'n prachtig mooi rijtje. En dan staat er door geloof. En dan komt er een voorbeeld van iemand die op God vertrouwde. Ik heb als thema voor deze morgen gekozen geloven, bidden, doen en vertrouwen. Eigenlijk moet dat ons levenshouding zijn. Geloven in God en in zijn Zoon Jezus Christus. Bidden om zijn leiding. En doen. Getuigen zijn. Dat wat God wil in ons leven. En erop vertrouwen dat God met ons meegaat. En ons op zijn tijd de volgende stap laat zien. Dat zie je ook heel duidelijk in het verhaal van deze drie vrienden. Ze wisten dat ze konden vertrouwen op God.
Wat hij zou doen in deze situatie was hem absoluut niet duidelijk. Het zou ook een pijnlijke dood kunnen betekenen. Maar ze wisten dat God dat zou doen wat goed is. En daar vertrouwden ze op. En hield het hiermee op? Nee. Nee, helaas voor hun niet. Of helaas. Ze moesten wel die oven in. Ze werden wel gestraft door die koning. Sterker nog, hij was zo kwaad, hij liet de oven nog 7 keer heter opstoken. En die mannen die hem daar dus naartoe moesten brengen, werden zelfs door die vuurzee gedood. En er vielen ze dan in, vastgebonden, in die oven. En dan? Dan kunnen we zien wat er gebeurt. Als mensen vertrouwen op God. Dan zie je, in dit geval die 3 mannen, wat God doet. Nebukadnezar kijkt in die oven en ziet dat het niet 3 mannen, maar 4. Heel apart, hij ziet 4 mannen. We weten niet met zekerheid wie die 4e persoon was. Het kan een verschijning van onze Heer Jezus zijn geweest. Het kan een engel zijn geweest. Maar in ieder geval zond God een hemelbewoner om deze gelovige en trouwe mannen te helpen in deze tijd van verdrukking. Wat geweldig. En als ze dan uit die oven komen, dan mankeert hun dus helemaal niets. Ze ruiken nog niet eens naar de rook. Ze komen ongeschonden uit die brandende oven. God kwam te hulp. Wat bijzonder. En het is maar één van de voorbeelden in de Bijbel waar God mensen te hulp komt. Jesaja 43 zegt, en God spreekt daar: wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want ik, de Heere, ben uw God, de Heilige Israëls. Geldt dat alleen voor Israël? Nee, absoluut niet. Want waarom had God anders zijn zoon naar deze wereld gestuurd? Laten kruisigen en opstaan. Het geldt voor iedereen, ook voor ons. Ja, het leven hier op aarde lijkt soms ook op zo'n brandende oven die ons wil verteren, kapot wil maken. Wat er ook gebeurt. Hoe heet het soms ook onder onze voeten wordt. God is bij ons. Hij zendt hulp als wij dat nodig hebben. Hij is er altijd. Hadden deze 3 vrienden van Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego, enig idee of ze wel of niet in die oven zouden worden geworpen? Nee. En toch bleven ze trouw aan God. Met welke vragen we hier ook zitten. Met welke angsten we misschien ook hier zitten. God heeft antwoord. En geeft op zijn tijd de volgende stap aan in ons leven. Laten we, wat er ook gebeurt, trouw blijven aan onze God. Geloven, bidden, doen en vooral vertrouwen. We willen samen zingen gezang 473, het eerste, zevende, de eerste, tweede, zevende en het 10e vers. Neem mijn leven, laat het Heer. Zullen we een moment van dankzegging hebben? Dank u, Vader, voor uw woord. Dank u voor de geweldige voorbeelden die u geeft uit de geschiedenis. Deze drie mannen die zo trouw waren aan u. Die vol van geloof niet bang waren voor die machtige koning Nebukadnezar. Vader, wilt u ons dat ook als voorbeeld geven en dat we ook daaruit kracht mogen ontvangen om ook standvastig te blijven in ons geloof. Vader, we danken u dat we zo samen mogen komen. En de gemeente is ook gisteravond samen geweest om te zingen ten ere van u. Wat is het? Ja, wat zijn we dankbaar, Heer, dat toch in ons land dat nog de vrijheid nog is om dat te mogen doen. En wilt u het ook zegenen, Vader? Dat waar ook uw woord verkondigd wordt, dat daar een zegen vanuit mag gaan, zodat ook vele mensen nog aangeraakt mogen worden door het woord van u. En dat ze behouden mogen worden. Vader, help ons om te zien naar de ander. Help ons een getuige te zijn op de plaats waar u ons plaatst. Zodat ze door ons u mogen zien. Deze wereld heeft u nodig, Vader. Het wordt, ja, eigenlijk, het lijkt steeds duisterder te worden. En we hebben uw licht nodig, Heer. En wat is het geweldig dat u ook dat wilt doen. Dat u uw licht ook wil laten schijnen door alle duisternis heen. En Vader, we willen ook u danken dat u, ja, broeders en zusters uitzendt om zendeling te worden. Voorganger te worden, evangelist te worden, zodat ze uw woord mogen verkondigen op plaatsen waar anders misschien nooit uw woord gehoord wordt. Wilt u ze ook zegenen, Heer? Zegenen dat ze ook bescherpt mogen worden door uw handen. En ik bid ook voor de gemeente hier in Noordwijk, Heer. Doe hen ook nabij zijn. Beschermen. Zegenen. Dat uw liefde mag stralen door de gemeente heen naar buiten toe. Zegen ons allen. Dat ons leven ter ere van u mag zijn. Amen. We zingen samen de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader. zijn gekomen bij ons slotlied. En dat is uit het Evangelisch Liedboek 374, Hoe groot zijt gij? En we moeten ook nog uw gaven inzamelen en dat willen we nu gaan doen.
Dan zal ik vol aanbidding voor hem buigen.
Laten we ons stellen onder de zegen van de Heer. De liefde van God de Vader, de nabijheid van onze Heere Jezus Christus en de gemeenschap en de hulp van de Heilige Geest zijn met ons allen, totdat onze Heere Jezus terugkomt in al zijn macht en majesteit.